Ik ga even wat dichterbij, want ik kan het moeilijk zien om aan te sturen.
Gesproken nooit op. Nou, wat we hier willen laten zien, ik ga het zo meteen nog even toelichten. Wat gebeurt er in een extreme situatie bij de spoorwegovergang? Je moet je voorstellen, die spoorwegovergang is dicht, er komt nog een tweede trein, duurt extra lang. Er is een calamiteit geweest op de weg. Er is bijvoorbeeld een voertuig wat op de weg defect heeft gestaan. Of een landbouwvoertuig wat de boel heel erg heeft opgehouden. Of er is een protestoptocht, wat er mogen wezen. En tegelijkertijd zijn er heel veel fietsers. Je ziet al die stipjes, er zijn heel veel fietsers. Treedt normaal gesproken niet in deze intensiteit op, maar stel dat er een excursie is van een middelbare school waarin 10 schoolklassen achter elkaar aankomen, dan zult u waarschijnlijk zeggen van, ja, nu bent u iets aan het opbouwen wat normaal gesproken nooit voorkomt. Maar toch willen we laten zien dat deze extreme situatie, al komt die maar één keer in de 100 jaar of één keer in de 10 jaar voor, een extreme onveiligheid op kan roepen, want je ziet nu die kijk, wat er op een gegeven moment kan ontstaan, dat autoverkeer moet maar blijven wachten voor die fietsers. Er worden mensen zelfs waarschijnlijk gevangen op de spoorbaan. Ja, dat leidt op zijn minst tot een heel
onprettig gevoel.
Maar mogelijk ook tot een calamiteit, een ernstige afloop. Dus de kans dat dit optreedt is heel klein, maar als het optreedt, dan kunnen de gevolgen enorm zijn. En het heeft ermee te maken dat die fietsoversteek dus vrij dicht bij die spoorwegovergang gelegen is. En dat je normaal, als je zeg maar de normale situatie simuleert, treedt dit niet op. Je zou wel eens een gevoel kunnen krijgen, ik moet wat afremmen op die spoorwegovergang. Hey, is niet lekker, maar je kan vrij snel je wegrijden. Maar in een calamiteit kan je deze extreme situatie kan die ontstaan. Dus in een normale situatie met extra veilig ontwerp is voorrang voor de fietsen goed te doen. Maar dicht bij de spoorweg raken wij heel sterk af om toch te vermijden dat er één keer in de 10 jaar, maar je zal maar zitten, net meemaken dat het volgend jaar is, zoiets dergelijks gebeurt.
Dat geldt toch niet voor elke overweg in Nederland? We hebben er een paar.
In heel veel situaties, of bijna overal, de fietsers niet in de voorrang. Dus dat is zeg maar de specialiteit van dit ontwerp. Fietsers parallel aan de spoorwegovergang, ken ik geen situatie waar de fietsers voorrang hebben op het autoverkeer wat kruist. He, wat ze wil. Maar ga even hier verder, sta je nou toch?
Dat duurt s'morgens ook altijd lang.
Okay. Nou, we rijden toch met rekening aan 10 tot 11 treinen per uur. Zo, hier waren we, sorry. Dus de fietsersvoorrang, die strepen we ook door. Ontraden. verkeersregeling. Je ook zeggen van nou, probeer de fietser zoveel mogelijk prioriteit te geven door de verkeersregeling daar neer te zetten. Ja, dat betekent wel dat je ook de verkeerders regelmatig stop moet zetten. Nou, 5, de fietstunnel, die kent u. We hebben ook gekeken naar een fietsviaduct. Niet omdat dat zoveel voordelen biedt ten opzichte van een tunnel, qua wachttijd is hetzelfde. Om te kijken of die qua kosten lager uit zou vallen. Dat is een fietsviaduct. Dan heb je veel grotere lengte nodig, want je moet ook weer 5,5 meter overbruggen, hoogteverschil. Je moet veel. Dus fietsviaduct ten opzichte van een tunnel levert zeker geen voordeel op. Dan hebben we toch nog even om het hele spectrum compleet te maken gekeken naar wat zou er nou gebeuren als je een autotunnel maakt, waarbij de fietser dan er gewoon overheen gaat. Hè? Dus dan heb je geen wachttijd voor de auto, geen wachttijd voor de fiets, eer. Dus in die zin een prachtige oplossing, alleen blijkt dan dat het rendement van die oplossing door die hoge investeringskosten ja, voor deze situatie toch relatief uitpakt ten opzichte van andere varianten. Hè? Dus in zich een goede oplossing. We hebben ook nog gekeken naar een combi-variant. Verkeersregeling, dat heeft gewoon met de aard van de verkeersregeling te maken. Als fietsers bijvoorbeeld voorrang hebben, ja, en staat een fietser voorbij en het duurt even voor de volgende komt, dan kan het autoverkeer gelijk weer door. Niet efficiënt. Dus dan houden we eigenlijk met de huidige situatie over het Midden-Eiland. Want als je nou die varianten bekijkt, dan zijn er 2 categorieën. En dat is van die 5 die ik je net laat niet zien, is dat maar 1 variant zou zijn. Fietser geen wachttijd, dan zit je in de categorie fietstunnel. Als je zegt van nee, je moet het. En van die 4, hè, dus verkeersregeling met Midden-Eiland, Bajant en de Midden-Eiland, levert dan het Midden-Eiland de beste kostenbaten op. Dus in de categorie met wachttijd voor fietser, hoe zit dat dan? En dan blijkt dat zeg maar als je kijkt naar het rendement, kostenbaten, die bovenste lijn, dat is de variant met Midden-Eiland. We hebben de gevoeligheid van de kostenbatenanalyse onderzocht door de groei van het aantal fietsers en stimulans van werkgevers, maar ook vanuit gezondheid, om meer te fietsen. Het wordt gewoon makkelijker om meer te fietsen en mensen merken ook dat dat heel veel vrijheid geeft en geen congestie. Dat is even vraag 2, maar als je over de lengte van jaren kijkt, want dat doen we op dit moment, is dat een scenario. Niemand kan precies in die glazen bol kijken wat er precies gebeurt. Maar we hebben die gevoeligheid onderzocht. Nou is het zo bij die fietstunnel dat het maatschappelijk rendement neemt toe. Dus wat je links ziet is, zijn euro's. Dat is zeg maar die kosten en baten over lengte varen naar een netto contractwaarde van dit moment. En dat zie je toe. En dat komt omdat meer fietsers minder wachttijd hebben. Bij het Midden-Eiland is dat net andersom. Omdat meer fietsers meer wachttijd krijgen. Dus je ziet als de groeit in de kostenbatenanalyse, de fietstunnel en het Midden-Eiland heel dicht naar elkaar toe kruipen. Dat zijn die 2 lijnen die u daar ziet en dan komen. Maatschappelijk gezien, even los van wie wat betaalt en wie het wat waarvoor over heeft, worden die varianten bij een forse toename van fietsers ongeveer. Nou, welke conclusies kan je daar aan verbinden? Als je dan ook naar de verkeersveiligheid kijkt, die is ook verdisconteerd in de kostenbatenanalyse, dan moet je daar veronderstellingen doen. De een is veiliger dan de ander. Nou, we kunnen in ieder geval bij die fietstunnel zeggen, hier 100% veiliger. Dat zal die altijd zo blijven. Dat is bij het Midden-Eiland, dat is veiliger dan zonder Midden-Eiland, maar daar kan altijd nog een ongeval ontstaan. He, dus de fietstunnel nooit een ongeval, Midden-Eiland minder kans, maar altijd nog kans op ongevallen. En die kans op ongevallen neemt toe, omdat het auto, de Zuid-Singel meer autoverkeer. En je mag ook verwachten dat het fietsverkeer toeneemt, ten gevolge van het fietsbeleid. En de, nou, dat staat hier dan. Als je kijkt naar de toename van aantal fietsers, klein verschil in het maatschappelijk rendement, dan maakt dat is een fietstunnel maatschappelijk. Antwoorden investering komen. Het is eigenlijk te hoog gegrepen. Het is een prachtige oplossing, net zoals die autotunnel. Kan je dit verdedigen? Bij lagere intensiteiten, en dan gaan ze te maken even een stapje naar de Heideplantse straat en de Eltense straat, daar liggen de intensiteiten van het autoverkeer lager. Zou zo'n fietstunnel niet ervan? En dan gaat het dus over varianten waar je wel risico of kans hebt op wachttijd, en dat zal ook wel een keer moeten wachten. Maar als je dan kijkt naar de variant middags, en als je dat afzet tegen de variant met fietsers in de voorrang, dan scoren die twee varianten qua kosten-batenanalyse ongeveer gelijk. Ik maak dat twee. Bij een middeneiland heb je dus de voorrang, heb je dat niet, maar dan zou je extra zorg moeten besteden aan de verkeersveiligheid. Want het is niet zo dat op zo'n weg een autonomie, en dat betekent ook dat zijn snelheid, die moet drastisch omlaag richting die fietsoversteek. Dus extra zorg voor de verkeersveiligheid. Bij het middeneiland ligt de verantwoordelijkheid bij de fietser. Ja, alleen als er iets gebeurt, dan zijn de gevolgen voor de fietser altijd zwaarder dan voor de automobilist. Dus dat is even wat ik mee wil geven de overweging. Nou, er is veel meer over te zeggen, maar dit is eigenlijk de hoofdlijn van het onderzoek. En u doet het, dat is aan u.
Oké, dank u wel. Sorry. Dank u. Ik weet niet of er op dit moment vragen zijn voor opheldering. Dat wou ik ook vragen. Meneer Grammers, er is toch iemand die een vraag heeft, de heer Walraven. De heer Walraven heeft het woord.
Maar even
Ja, ik zit hier.
Als meneer Grammers even bij de microfoon gaat staan of de microfoon gaat zitten. Ik heb gezien, de heer Schrijnen heeft ook vragen. De heer Walraven.
Ja, dat is een heel verhaal. Als eerste, een vraag die is eigenlijk net door de presentatie opgekomen. Bent u ter plekke geweest? Heeft u aan de Zuidsingel ter plekke de situatie bekeken hoe die is? Heeft u trouwens het liefste dat ik alle vragen in één keer stel of doen we vraag voor vraag?
Wat mij betreft mag het in één keer.
In één keer, oh, prima. Zet u schrap. U heeft
even, heer Walraven, dit zijn dus vragen specifiek naar aanleiding van de presentatie, niet naar aanleiding van het stuk. Ja, nou, het gaat even om dus presentatie, hè?
Ja, de presentatie en rapportage die geleverd zijn toch aan elkaar verbonden?
Maar daar gaan we straks met het college over praten. Dat is niet de bedoeling. Het gaat nu om de opheldering. Ja, die meneer Grammers moet geven betreffende, ja, maar dus wat hij net gepresenteerd heeft. Niet dat we het stuk gaan behandelen, want dan zeg ik van dan doen we het straks in de eerste ronde.
Ja, maar ik denk de vragen die ik hier heb, dat de wethouder die, ja, ik wil ze prima straks in het stuk beantwoorden, maar wellicht was het handiger om nu gelijk bij de presentatie te doen, want de wethouder weet waarschijnlijk die antwoord niet, want die gaan daadwerkelijk over de rapportage. Maar als u zegt van doe dat dan bij de behandeling van het stuk, dan doe ik het bij de behandeling van het stuk.
Dat zeg ik inderdaad, want de heer Grammers is er dan ook nog. Meneer Schrijnen.
Nee, ik heb ook vragen omtrent de rapportage. Dus als dat het verhaal is, dan wacht ik daar ook even mee.
Oké, dat is perfect. Meneer Kitsen.
Ik heb een vraag naar aanleiding van de presentatie. Vooral bij de conclusie. Bij de conclusie zegt u dat het verkeer op de Elterse straat beduidend minder is als op de Zuidsingel. En dat betwijfel ik. Ik weet niet of die sier nog voor naar voren kunt toveren.
Nou, ik kan het zo uit.
De heer Grammers heeft het woord.
Even trouwens nog op die vorige vraag, want die heb ik al ontvangen. Antwoord is ja. Wat betreft die intensiteiten, we hebben tellingen van de huidige situatie. Maar waar we met name naar kijken is de situatie die over een x-aantal jaren ontstaat. Dus we kijken in de toekomst. En dat hebben we ons gebaseerd op de prognoses die staan in het gemeentelijke mobiliteitsplan, wat onlangs is vastgesteld, en waarbij de Zuidsingel zeg maar een zwaardere verkeersfunctie heeft als de Elterse straat. En dan zijn we met het verkeersmodel, zeg maar een prognosemodel, afhankelijk van functie van de weg en ook de doortrekking van de A15, dat soort effecten zitten erin, zijn prognoses gemaakt voor die wegen. Dus daar zijn, zeg maar, is die uitspraak op gebaseerd.
Oké, ik schors de vergadering tot 9:10. Dan kan er even gelegenheid gegeven worden voor koffie en thee. En ik zie al een paar mensen die andere behoeften nodig hebben.